Ja, zo leuk. Claire Babaj met de mooie naam. Business coach. Jij bent bij mij in mijn Zoom room. Welkom.
Dankjewel. Super fijn dat dat nog kon. Want ik weet dat je de rest inderdaad volgens mij vooral live hebt gezien. En je berichtte mij al van ben je in Nederland binnenkort? En ik zei nee, ik ben echt net geweest.
Ja, je was er inderdaad even. En ik dacht nog wel, oh, zal ik even jou opzoeken dan? Want waar woon je?
In Malaga, in Spanje.
Oh, dat was echt... Ik heb wel even...
Het zou wel heel mooi zijn.
Dat is leuk, dat is leuk. Ja, dat zou leuk zijn. Ja, ik vond het leuk om live te interviewen. En er zijn totaal nu 3 interviews gewoon via Zoom. Wat we meestal gewend zijn. Dus het is helemaal oké. Weer even een nieuwe uitdaging. Ben jij vaak geïnterviewd zo op deze manier?
Ja, eigenlijk best wel. Ik merkte het vroeger altijd voor podcasts. Dus ik heb eerder een summit gedaan waarin je zeg maar een soort van spreekt. Ik doe even aanhalingstekens, want in mijn idee spreken is met een microfoon in je hand op een podium. Maar dat is, jij weet daar natuurlijk meer van dan ik. Maar voor mijn podcast ben ik op een gegeven moment 2 jaar geleden daarmee begonnen. En heel veel mensen wilden toen in mijn podcast, maar die wilden dan mij interviewen, zodat ik dan ook bij hen iets voor hun doelgroep kon betekenen. Dus zeg maar op deze manier dat jij mij vraagt, dat ik beantwoord heel veel, maar vooral qua businessstrategieën. Dus ik word altijd gevraagd over sales, over marketing, over strategieën. En ik merk dat zodra het persoonlijk wordt, ik heb 1 keer een interview gegeven over relaties, mijn relaties. Ja. En jij hebt het dan nu over spreken en jezelf uitspreken. En dat is dan toch wel een ander onderwerp. Ik denk, oh ja, daar voel ik dan weer een kriebel voor. Want het is niet routinewerk voor mij, zeg maar.
Ja, dat snap ik. Ja, dat snap ik. Nou, we gaan zien. We gaan zien wie Claire is als we het hebben over ongeremd spreken. En uiteraard gaan we ook wel wat horen over wat jij doet als business coach. Ja. Want dat is natuurlijk ook superleuk om te horen. En zeker, we hebben best veel business coaches in dit summit. En ik vind het mooi dat iedereen zo anders is. En dat je ook mensen uitkiest op het gevoel wat je bij ze hebt. Ja. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk om te ontdekken wie jij bent. En ik zei het net al even tegen je, Claire Babaj. Wat een... Het is een vrolijke achternaam, vind ik. Ja, ik heb altijd gevoel bij woorden. Babaj klinkt een beetje als misschien Babar of zo. Die is een olifantje. Ken je die?
Nee.
Maar een olifant? Nou, ik ben heel oud, dus dat is een hele oud tekenfiguurtje. Maar wat kan je vertellen over jouw achternaam? Want dat is wel bijzonder.
Ik heb er een beetje een haat-liefde-verhouding mee gehad in mijn leven, zeg maar. Ik ben half Tunesisch. Dus mijn vader die komt uit Tunesië, uit Nabeul. Dus het is een Arabische achternaam. En mijn zus heeft natuurlijk dezelfde achternaam. En die, zodra die getrouwd was, heeft ze meteen weggegooid, zeg maar. En ik ben er vroeger heel erg mee gepest. Ik weet nog dat ik denk ik 1 jaar of 6 was. En dat ik naar een nieuwe school moest, want we verhuisden heel vaak. En dat er dan allemaal kindjes om me heen zaten. Zeiden bye bye, bye bye, bye bye. En dan waren ze om me heen aan het... Dus ik had altijd het gevoel dat omdat ik geen Jansen was of een Timmermans of zo, dat ik er dan niet bij hoorde. Ah. Maar wat ik tegenwoordig merk als businesscoach, als ondernemer. Ik onderneem al 10 jaar, maar eigenlijk sinds dat ik echt online ben gaan ondernemen. Is dat mensen me herkennen aan mijn achternaam. Dus zodra ze eenmaal weten hoe ze dan moeten schrijven, dan word ik daarop juist gezocht, zeg maar. Dus ik ben er nu heel blij mee. Maar dat is niet altijd zo geweest.
Ja, ik vind het ook heel mooi dat je... Ik herken namelijk, mijn achternaam is ook een beetje raar. Reis met E-I-S-S. En die spraken ze altijd vroeger uit op Reis, op z'n Duits. En het is volgens mij oorspronkelijk een Joodse naam. En... ik vond dat heel vervelend, dat die ook zo uitgesproken werd. En nu is het waar mensen me aan kennen. Dus het is ook mooi dat je... Ja, als kind kan je natuurlijk altijd eruit gepikt worden en wil je heel graag erbij horen. Dat was in ieder geval bij mij zo. Heb jij dat ook als herinnering, dat je als kind maar zo normaal mogelijk wilde zijn? Wat dat dan ook is.
Ja. Nou, ik heb er best wel veel moeite mee gehad. Wij zijn heel vaak verhuisd. En ook naar andere delen. Dus ik ben begonnen in Purmerend. Daar ben ik geboren.
Ja.
En toen op mijn 5e verhuisden we naar Apeldoorn. Maar ik had echt zo'n plat Amsterdamse accent, zeg maar. Dus
Ja.
toen verhuisden we naar Apeldoorn. En toen was dat een ding, dat ik anders sprak. En toen ik 9 was, verhuisden we echt naar het zuidelijke puntje van Limburg. Waarbij iedereen echt met een dialect sprak. En dat ze bijvoorbeeld echt... Ik weet nog dat ik een keer bij de kapstok stond en dat een kindje dan zei: schuif een bats op, wat betekent schuif een beetje opzij. En ik had geen idee. Dus ik luisterde ook niet, want ik wist niet. Nou, binnen 2 maanden sprak ik vloeiend Limburgs, dat ik niet eens meer normaal kon spreken, zeg maar. Dus ik denk dat ik vooral, omdat ik iedere keer voor mijn gevoel opnieuw moest beginnen, 4 basisscholen, 2 middelbare scholen, 2 universiteiten, dat ik heel erg het gevoel had, als ik maar bij dit groepje, dus niet per se normaal, maar normaal in het lokale plekje waar je bent, weet je wel? Dus ik kan ook heel goed accenten zo nadoen. Het is best wel een probleem, want ik woon nu in Spanje. En in Spanje heb je zeg maar ook het algemeen beschaafd Spaans, ik weet niet of dat zo heet, wat mijn vriend spreekt. Maar nu woon ik in Andalusië, in het zuidelijke puntje, en nu slissen ze heel erg. En binnen een maand spreek ik slissend Spaans. Dus ik neem, en als ik met Belgische klanten spreek, ga ik in 1 keer Vlaams praten. Het is bizar, maar
ja.
ik kopieer anderen heel erg in spraak. En daardoor denk ik soms ook, raak ik dan mezelf kwijt, omdat ik niet een eigen stem heb. Dus dat is wel typisch.
Oh, wat interessant, dat, ja. Mooi dat je dat vertelt, want ik denk dat, ik heb dat ook. Dat je, en het heeft volgens mij toch te maken met een soort spiegelneuronen. Dat je heel goed mensen kan aanvoelen en...
Ja.
Het is ook heel helpend, denk ik, als ik het heb over afstemmen op degene waar je mee spreekt. En dat is een heel mooi voorbeeld. Als je dat kan, kan het heel helpend zijn, bijvoorbeeld in sales. Op momenten dat je iemand hebt... Ik heb bijvoorbeeld een cursus gegeven in België. En ik kom, een beetje bij jou uit de buurt ben ik geboren, hè? Zeg maar bij Purmerend uit de buurt. Dus dat is een vrij harde... manier van spreken. En toen was ik in België en toen zeiden ze tegen mij: gelukkig ben je niet zo'n Hollander die zo hard praat. En
toen dacht je: wacht even.
En toen dacht ik:
dat is niet waar.
Ja, dat klopt. Ik was bij hun en ik praat op deze manier. Ik pas aan. En daardoor voelden ze zich prettig bij mij. Dus dat jij dat kan, is eigenlijk een hele mooie eigenschap, kwaliteit. Waardoor mensen waarschijnlijk heel makkelijk het gevoel krijgen dat ze zich prettig voelen bij je.
Ja, en ik denk dus dat ik dat heb aangeleerd als kind om erbij te horen. Als soort van overlevingsmechanisme om niet meer gepest te worden. Maar nu loont het wel.
Ja, mooi. Ja, dat is interessant. Kan je ook, sprak je ook, ik weet eigenlijk niet wat ze in Tunesië spreken, Arabisch?
Arabisch, nou... Potverdorie, helaas niet. Ik zou het willen. Ik ben net terug uit Egypte.
Ja.
Mijn vader heeft het geprobeerd om te teachen, zeg maar, aan mijn zus. Alleen het ding is, hij werkte 6 dagen in de week en hij was eigenlijk altijd weg. En hij begon bij haar op een gegeven moment echt goed het aan te leren toen ze 2, 3 was.
Ja.
Alleen het Tunesische Arabisch is ontzettend hard. Je hebt altijd het idee dat iemand tegen je schreeuwt. Ja. Zeg maar... Ik hou heel erg van het Arabisch uit de United Arab Emirates. Uit de, hoe zeg je dat in het Nederlands?
Emiraten,
inderdaad. Dat is heel zacht, heel zingend. Tunesisch is gewoon echt barbaars bijna. En mijn zus die moest altijd huilen. En die zei dan tegen mijn moeder: waarom is papa zo boos op mij? En dat was, als het goed is, 1 groot fiasco. Bij mij heeft hij niet eens geprobeerd. Maar ik zou het toch leuk vinden. Ik ben een paar keer begonnen met het aan te leren. Maar toen dacht ik, ja, eigenlijk heb ik het niet echt nodig. Het kost ontzettend veel tijd. En die roggel die je nodig hebt, super moeilijk. Dus ik ben nu vooral met Spaans bezig en ik vind het wel even best. Maar
Ja,
helaas.
En dat is ook wat vaak is, hè. Als je zo'n taal niet vanaf je geboorte meekrijgt, dan kan je bepaalde klanken eigenlijk heel moeilijk aanleren.
Ja.
Ja, wel jammer. En hij is nu al een tijd overleden, hè, je vader.
Ja. Toen ik 17 was. Ik ben ondertussen 28. Dus dat is dit jaar is dat 11 jaar geleden. Gaat snel eigenlijk, hè? Ja,
ja, precies. Je bent bijna net zo oud als mijn oudste dochter. Want we hadden het even
ja.
over. Ja! Net zo leuk, hè? Ja. Jij dacht, hoe zit dat met haar? Met je kinderen, ja. Wat leuk, ja. Dat was heftig, hè? Dat je vader overleed voor jou.
Ja, ik was heel jong. Nou, 17, het is precies zo. Het was mijn examenjaar van het VWO. En iedereen dacht ook dat ik zou zakken dat jaar. En ik ben heel erg, zeg maar, type wegstoppen. En vooral doen alsof er niks aan de hand is en keihard werken. Of tenminste destijds. Dus ik, volgens mij heb ik ook de eerste 3 jaar niet eens gehuild. Maar niet om hem, maar niet om niks niet. Heel bijzonder was dat. Ik had gewoon geen emotie. Ik was gewoon helemaal afgesloten. En het was voor mij echt een soort van overlevingsmechanisme. Want ik heb het natuurlijk net ook met jou over gehad. Mijn moeder die is alcoholiste, was mijn vader trouwens ook. Maar mijn moeder die is het wel heel heftig ook. Dus ik heb best wel een rare jeugd gehad, om het zeg maar zo te noemen. Het was niet per se de meest safe place thuis. En mijn moeder is heel erg extra in de drank gegaan. En ja, ik matchte sowieso nooit met haar. Ik was echt gewoon een beetje een kindje van mijn vader. Ondanks dat ik met hem ook echt hele flinke discussies en ruzies en zo had. Was ik het met mijn moeder, was ik het nooit eens. Ik vond mijn moeder altijd een beetje onderdrukt, een beetje zwak, een beetje meeloper. Zeg maar, heel ander karakter dan dat ik was. En als moeder heeft ze me best wel vaak als kind ook laten zitten. En ik had heel erg veel soort van opgekropte woede, maar ook een soort van nijd, soort van wraakactie van ik ben nog steeds boos op wat je 10 jaar geleden hebt gedaan. Dus toen hij was overleden, wat zei je?
Ja, ik zei, wat had ze dan gedaan? Kan je dat?
Nou, bijvoorbeeld, dan was ik 6, 7 en dan mocht ik niet op dansles, want dan wilden ze me niet wegbrengen. En op een gegeven moment mocht ik dan na heel veel aandringen van mensen wel op dansles en dan liet ze me alleen fietsen. En dat was dan 15 minuten en dan moest ik echt door zo'n donkere tunnel heen als kindje. Had ik echt net niet nog zijwieltjes en dat soort dingen, kwam ze me niet ophalen. Dan zei ze dat ze me kwam ophalen en dan was ze er niet, tot echt woede van andere ouders. En andere ouders kwamen dan bij ons thuis om haar erop aan te spreken. En dan werd ze boos op mij omdat ik dan dingen had verteld. Ik moest heel veel liegen. Mijn vader was jarenlang ziek. Ik mocht dat niet tegen de school vertellen. Dus ik mocht bijvoorbeeld, wat ik dacht is, joh, als ze weten dat mijn vader kanker heeft, kan ik bijvoorbeeld een examen opnieuw herkansen in een week dat het heel heftig is thuis. Nou, dat mocht niet. Dus niemand wist eigenlijk bij mij, ook op de middelbare school niet, dat mijn vader dodelijk ziek was tot en met de week voordat hij overleed.
Wauw. Jeetje.
Ja, ik ben heel erg opgegroeid met liegen en dat soort dingen. En ik merk nog steeds dat ik dat met haar niet helemaal heb verwerkt. Maar goed, dus ik ben meteen eigenlijk, nadat hij was overleden, 2, 3 weken daarna ben ik uit huis gegaan. Beetje noodgedwongen, want ze kikte me zo'n beetje uit huis. Maar goed, ik werkte toen bij de C1000. Af en toe had ik wat modellenwerk, maar ik ben niet heel lang. Ik ben 1,70, gelogen 1,72, staat op mijn paspoort, want ik dacht, ik doe even een beetje langer. Dat was de minimum. Dus ik had soms wel een goed betaalde modellenklus of een hostessenklus of wat acteerwerk. Maar over het algemeen werkte ik bij de C1000 voor 2,50 of €3 destijds per uur. Ja. En ik ging toen uit huis voor €600 per uur huur in mijn examenjaar. Dus het was eigenlijk gewoon niet te doen. Ja. Ik zat heel erg in de masculine energie, in de doorgaan en niks voelen modus, zeg maar.
Ja, je moest wel om te overleven, als ik het zo bedoel. Want heb je kunnen achterhalen, schaamden je ouders zich voor iets dat ze daarover vonden?
Ik denk het. Nou ja, het was vooral denk ik mijn vader. Mijn vader die heeft natuurlijk een hele andere achtergrond. Het is sowieso een beetje een rare mix. Want mijn vader die was islamitisch. Ja. Niet per se heel erg dat hij dat actief, zeg maar, dat hij naar de moskee ging, dat hij bidden en zo. Maar in principe, de geloofsovertuigingen waren er wel. We aten bijvoorbeeld geen varkensvlees thuis. Ik mocht niet met jongens omgaan. Ook niet met jongens naar school fietsen of dat soort dingen. Hij hoopte eigenlijk dat zodra ik ongesteld werd, dat we een hoofddoek gingen dragen. Maar mijn moeder heeft daar een stokje voor gestoken. Dus dat soort discussies waren er best wel thuis. En mijn moeder is heel erg protestants, christelijk protestants. Dus, en het Arabische, vooral de man in het gezin, wat het hoofd is heel erg trots. Ja. Heel erg, de man is natuurlijk, en als je als man ziek bent, is eigenlijk je hele familie niet veilig. Want de man is degene die beschermt en die het geld doet en die de beslissing maakt en dat soort dingen. Ja. En een vrouw alleen zonder man is minder waard. En ik denk dat vanuit daar, dat daar inderdaad een soort van schaamte op zat. Maar het was lastig, want ik mocht het niet vertellen. Maar ik mocht bijvoorbeeld ook geen kinderfeestjes vieren bij ons thuis. Dus dan was je bijvoorbeeld 14, dan ging je naar alle kinderfeestjes van alle vriendinnetjes. Maar dan was je zelf jarig en dan gaf je geen feestje. Maar je mocht niet vertellen waarom je dan geen feestje gaf. Het was heel dubbel, zeg maar. Het was heel, ik kan het nog steeds niet omschrijven. Het was heel raar, een heel gek gevoel.
Dus dat zou kunnen komen vanuit de cultuur. En dat kan je nooit vragen.
Ik denk het.
Zo was, hè? Nee. Dat is maar ook best lastig. Je hebt zo je eigen ideeën erover. Maar als ik jou hoor, was ongeremd spreken in die tijd. Dat kon helemaal niet, hè?
Nee. Nee, bij ons was het... soms zei hij wel eens, vraag het maar aan je moeder. Dat was meestal als het ging over, mag ik een extra koekje of mag ik een extra snoepje? Dan maakte de moeder, zeg maar, de beslissingen. Maar over het algemeen had hij het woord in huis. En dat was wel interessant, want mijn moeder luisterde heel erg naar mijn vader. Als mijn vader iets zei, dan was dat hoe het ging. Maar hij voedde mij en mijn zus juist heel erg op van, je moet heel erg onafhankelijk zijn. Nooit afhankelijk van een man. Je eigen geld verdienen en dat soort dingen. Wat grappig was, want mijn moeder was dat helemaal niet.
Nee,
Ja, dus dat was inderdaad ook wel interessant om dat dan te zien. Ja. Maar ja, weet je, ik heb wel eens discussies van, dan mocht ik bijvoorbeeld niet uit. Iedereen ging dan uit. Was ik 15, 16. In Apeldoorn ga je volgens mij sowieso wat jonger uit dan als je in Amsterdam woont. En dan ging iedereen uit en dan mocht ik niet mee. En ik mocht niet mee omdat hij dat zei. En ik ben van mij en mijn zus best wel degene met de grote mond, zeg maar, thuis. Dus ik had ook het vaakste straf en zo. En dan deed ik altijd een discussie en dan zei ik letterlijk, was ik echt 16, zo'n wijsneus. Dan zei ik echt, als jij mij een goed argument geeft waarom ik vanavond niet naar de stad mag met mijn vrienden, dan blijf ik thuis. Maar als jij geen goed argument hebt, dan loop ik weg. Letterlijk zo. Ja, en dan zei hij, omdat ik het zeg. En dan zei hij, ja, maar dat vind ik geen argument omdat jij het zegt. Alsof jij hier het gezag hebt, zeg maar. Nou, echt de ruzies die ik heb gehad. En ik ben regelmatig weggelopen thuis. Vanuit het raam, echt zo, zoals vroeger, via de boom.
Oh, echt? Van de televisieseries. Oh,
ja.
Ik praat er nu echt... heel makkelijk over, hè? Eigenlijk lijkt het in ieder geval voor mij. Ik heb toen ook een keer gelezen dat je in een nieuwsbrief vertelde met kerst, hè, over je moeder. Vond ik wel heel moedig dat je dat durfde te delen. Want ik kan me voorstellen dat als het niet lekker gaat of ging met je ouders vroeger, dat het ook een soort mechanisme kan zijn geworden van, hey, ik hou ook de schijn op. En daar praat ik niet over. Dat kan natuurlijk ook.
Wat ik eigenlijk het lastigste vind, iedere keer als ik wat deel en ik merk die druk in, letterlijk in mijn keel, dat ik dat voel. Hè? Dat ik denk, hoe kan ik dit wel zeggen? Nu bijvoorbeeld ook als je zei, noem dan eens een voorbeeld waarom je moeder dan niet goed voor je was. Dat ik denk, oh shoot, moet ik dat dan wel zeggen? En niet per se omdat ik bang ben voor dat zij erachter komt. Sowieso, zij is mentaal... dat helpt denk ik ook wel. Mijn moeder is nu mentaal, is ze dusdanig slecht dat ik al 17 keer mijn vriend heb voorgesteld en ze nog steeds niet weet dat ik een vriend heb, zeg maar. Dus ze is echt qua de Korsakoff, hetgene wat zeg maar je brein kapot maakt door de alcohol, dat is dusdanig heftig dat haar korte termijn geheugen, tot echt jaren terug, dat weg is. Lange termijn werkt nog wel beter, maar dat is gewoon echt weg. Ja. Dus ik kan er bellen en dan kan ik er ophangen en dan kan ik er de dag daarna bellen en zeg ze, ik heb je al een jaar niet gesproken. Mm. Dus dat werkt heel gek, maar dat maakt het voor mij makkelijker als ik iets zeg, want ik weet dat ze het toch nooit hoort. Of dat als ze het hoort, dat ze het vergeet en dat het er niet meer zoveel doet. Dus dat haalt wel de druk weg dat ik haar kwets. Wat ik vooral lastig vind, is mijn familie. Mijn zus, mijn tantes, mijn ooms. Die natuurlijk ook zoiets hebben van, ja, maar het is wel de familie die je kan schaden. Wat vroeger natuurlijk was, je kan niet slecht praten over je familie. Of over problemen in je familie, want dan is de hele familie schaamt zich dan. Dus, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat sinds dat ik mijn podcast ben begonnen, sinds dat ik mijn allereerste podcast was Mijn Verhaal. En ik heb die toen opgenomen. Toen heb ik heel veel ruzie gekregen met mijn zus en met mijn tantes en dergelijke. En daarna heb ik een soort van zee van liefde gekregen van potentiële klanten. En dat ik dacht, het doet meer mensen goed dan dat het mensen slecht doet. En ik denk eigenlijk ook de mensen die er toen heel erg mee zaten, die zitten er ook mee omdat ze het zelf niet helemaal verwerkt hebben. En mijn zus die is er nu bijvoorbeeld ook wel oké mee als ik dingen deel. Want zij merkt ook, ik wil het ook liever niet zeggen. Want mensen bij mij weten het niet, want ik hou het zelf ook nog opgekropt. En uiteindelijk zijn we daar ook achter gekomen waarom dat dan was. En nu gaat het wat makkelijker. Maar nog steeds heb ik wel dingen dat ik denk, oei, zou ik dat nou wel delen? Alleen, ik denk dat er meer mensen geholpen mee zijn.
Ik snap wat je zegt. En het is ook, ik denk dat het een heel groot dilemma is bij velen zoals wij. Zeg maar, als je jezelf meer laat zien, hè, laat je alleen maar de buitenkant zien. Ja, dat voelt niet oké. ik kan wel voor mezelf. Als er iets is, ik had een dominante moeder die heel liefhebbend was, maar ook heel verstikkend in haar liefde voor mij en haar eisen eigenlijk in de liefde voor mij. Waarbij zij nu bijna 1,5 jaar geleden is overleden. En dan ben ik best in een proces gekomen van, hey, hoe was dat dan? Hoe deed zij? En wat heeft mij dat beïnvloed en mijn leven bepaald? Eigenlijk heb ik pas 1 jaar nu het gevoel, ik kan helemaal mijn eigen keuzes maken. En dan denk ik, nou ja, dat is best erg als je zo lang keuzes hebt gemaakt. Ergens in je achterhoofd, en niet per se omdat zij dat wilde, maar omdat ik dacht dat zij dat zou zeggen of doen. En dat zit er nog wel in mijn hoofd.
Ja.
En op het moment dat je... Wat mij geholpen heeft, is... Ik kan wel dingen vertellen die er zijn gebeurd, waarbij het toch liefdevol is. Want het is ook je moeder en zij wist niet beter. En op het moment dat je het kan zien, en dat is natuurlijk niet altijd op die manier, maar heel vaak kan het wel helpend zijn dat je weet van, nou, maar zij wist niet beter. Zij kon het niet op een andere manier. En zij heeft het niet met die intentie gedaan,
ja,
als waar jij het mee gevoeld hebt.
Ja, en zeker.
En dan kan ik me ook voorstellen namelijk, want ik heb ook wel eens die afweging, hoe zou iemand dit vinden die haar gekend heeft, als ik dat vertel bijvoorbeeld. Maar dan kan ik wel denken, ja, maar het is niet per se lelijk praten. Het is ook hoe het was. En zij had haar reden, jouw moeder, om dat op die manier te doen.
Ja.
En als je het zo kan aanvliegen, dan is het misschien, ja, dan is het geen kwaad spreken, zeg maar.
Ja. En haar opvoeding en mijn oma. En het is natuurlijk ook een hele andere tijd waar dat weer uitkomt. En
ja,
ja, klopt.
Ja, en dat het toch mooi jouw leven nu heel erg beïnvloedt. Als je ineens hup naar Nederland moet omdat er iets ergs is met je moeder.
Ja.
Dan vind ik het
wat regelmatig ook gebeurt.
Ja, precies. En dan vind ik het ook mooi dat je dat wel deelt. Omdat... Kijk, buitenkant, dat zei jij al net even, hè? Van je lijkt dan misschien een meisje uit het Gooi met lang blond haar. En nou ja, daar hebben we dan een idee over. Ja, dat zei je toch? Van, dat mensen ja, dat voor jou denken, oh, dat zal wel een model zijn. Die zat altijd alles mee in het leven. Ziet er knap uit, hoor.
Super lief. Ja, wat ik meer heb, is dat het moment dat ze weten hoe succesvol je bent. En mensen kijken dan naar geld. Hè? Dus niet naar hoe je je voelt of hoeveel tijd je kan besteden aan dingen die je leuk vindt. Maar ze kijken hoeveel geld verdient iemand. Dan denken ze, oh, daar zou papi wel in geïnvesteerd hebben. Niet wetende dat ik met mijn moeder naar de voedselbank moest. En dat er een deurwaarder op zijn stoep kwam om de auto en mijn schoollaptop mee te nemen. En dat ik heel lang mijn moeder geld moest geven. Omdat die natuurlijk geen geld had, waarvan ik niet wist dat het allemaal aan drank opging natuurlijk. Oh ja. Want ik dacht ook altijd, waarom heeft hij nooit geld? Maar dat ging dus allemaal weer de deur uit naar alcohol. Mm. Maar het is inderdaad, ik denk dat mensen juist op het moment dat ze dingen hebben meegemaakt, waardoor ze zich, zoals jij dat heel mooi zegt, niet kunnen uitspreken of waardoor dat soort van onderdrukt wordt. Mm. Ik denk dat daarna het verlangen om dat te delen en andere mensen ermee te helpen, dat groter wordt dan als je dat nooit hebt gevoeld. Dus ja, dat makes sense. Ik weet niet of ik dat zo goed uitleg.
Ja. Heb je dan ook het gevoel, dat is even filosofisch, dat als je je dus absoluut niet uit hebt gesproken vroeger, dat je dan als je volwassen bent en succesvol, laten we het zo maar even noemen, in je bedrijf of in het werk wat je doet, dat je dan extra het gevoel kan hebben, ik wil me juist nu ongeremd uitspreken?
Ja, ik denk sowieso, ik denk dat die andersom werkt. Ik denk dat mensen die altijd onderdrukt zijn geweest, dat die nooit succesvolle business owners kunnen worden als ze niet eerst aan zichzelf werken. Want als jij altijd heel erg verlegen bent en als jij altijd het idee hebt dat je er niet mag zijn, dan ben je er ook niet, dan ben je ook niet zichtbaar. En dat is natuurlijk direct, je business is meteen een spiegel. Als jij er niet bent, weten mensen je niet. Weet je, ik zeg zelf, dat is ook een quote, die had ik vandaag toevallig weer in een nieuwsbrief gedeeld. It's not what you know or who you know. It's who knows you. Dus wie kent jou? En als jij niet er durft te zijn, dan kennen mensen je niet en kan je niet succesvol worden. Dus ik denk dat de mensen die succesvol worden, die hebben al ergens die switch in hun hoofd gemaakt. Ja. Ik wil dit veranderen en ik wil wat betekenen voor anderen. Anders begin je natuurlijk geen business. Mm-hmm. Want heel veel mensen zeggen voor het geld, maar het is moeilijker om alle obstakels overheen te gaan. Want voor het geld dan kan je beter in loondienst zijn en een beetje beleggen aan de zijkant, zeg maar. Dus ik denk dat mensen die echt succesvolle ondernemers worden, dat die eerst hebben besloten, ik wil er zijn en ik wil iets betekenen voor anderen en ik wil een verschil maken in iemands leven. En dat is waarom ze succesvol worden. En vanuit daar ontwikkel je je steeds meer en leer jezelf steeds beter kennen. Want je bedrijf is een hele grote vorm van persoonlijke ontwikkeling. En wordt dat steeds groter en meer. Dat is wat ik denk.
Ja, ja. En als we ongeremd spreken erin fietsen, dan is het eigenlijk zo dat je zegt, hé, je moet dus als je succesvol wil zijn, moet je je ongeremd uitspreken. Hè, met ja. alle dingen die er in je leven spelen, of die nou mooi zijn of lelijk. Hè? Of je nou, hè, ik zie bij jou ook paard en honden, dat is dan de mooie kant. Ja. Het mooie weer in Spanje als wij hier in de regen zitten en zo. En de andere kant is wat ook jouw leven is en wat jou gevormd heeft. En door daarover ja. te spreken, kan je succesvol zijn.
Ja, ik zeg niet per se dat je je levensverhaal moet vertellen om succesvol te willen zijn. Want ik heb ook klanten die zeggen tegen mij, ik wil eigenlijk helemaal niet met mijn gezicht online. En kan ik ook een goed bedrijf krijgen zonder? Nou, ik heb één meisje die is echt beter dan fulltime geworden zonder ooit haar gezicht te laten zien. En nu doet ze het wel, omdat ze weet dat het eigenlijk nog meer werkt. Ja. Maar ik denk dat sowieso als je kleur bekent, als je je mening geeft, en ook al heb je je verleden er niet ingewikkeld, maar als je nu durft te staan voor een mening, mm-hmm. haken mensen op je aan of niet? En het is ook fijner, want als je dan uiteindelijk een klant hebt, dan zorg je, dan voorkom je dat je klanten hebt waarbij je helemaal niet matcht, omdat je hele andere normen en waarden hebt, omdat je van tevoren duidelijk hebt gemaakt wie je bent en waar je voor staat. En het voorkomt heel veel gedoe. Het zorgt dat je leadproces sneller wordt, dus dat je sneller klanten krijgt. Het zorgt dat de klanten die je hebt, dat die je leuker vinden, dat je daar een langere band mee hebt. Daardoor verlengen zij weer, hoef je minder in nieuwe vissen te steken, zeg maar. Dus het helpt met alles. Plus, ja. kijk, ik ben natuurlijk nooit door jou uitgenodigd als ik onder een steen had geleefd. Jij bent natuurlijk ook ergens gevonden, snap je? Dus ja. je krijgt ook de mogelijkheid om andere mensen te inspireren, omdat anderen je een podium bieden, omdat je dat eerst aan jezelf hebt gedaan.
Mooi. Die is mooi. Ja, die vind ik heel mooi. Precies. Ja, absoluut. Heel mooi. En wat ik nou leuk vind, als we het nou even over je bedrijf hebben. Want ik vind het heel mooi wat je allemaal deelt. Echt heel waardevol om jou beter te leren kennen. Maar ook het stukje, ja, daar hou ik heel erg van. Een beetje filosoferen. Hoe zitten mensen in elkaar? En waarom doe je wat je doet? Jij hebt een best wel een... Vind ik, wat ik, en je doet misschien heel veel dingen, maar het stukje wat ik gezien heb van jou, vond het wel uniek dat je mensen meeneemt in een soort opdrachten die ze moeten doen om wel zichtbaar en hoorbaar te zijn, toch? Klopt dat?
Ja, dat is één programma wat ik heb inderdaad. Ik heb zelf 3 programma's. Ja. En ik begon er met 2 en deze heb ik gemaakt omdat er heel veel vraag hiernaar was. Dus het is echt, zeg maar, jij komt ook op het fantastische moment, want volgens mij speelt het ook bij heel veel mensen. Mijn programma's zijn business coaching. Ik heb er eentje voor starters, creëer je droombedrijf, en eentje voor gevorderde breakthrough. Dat is meer hoeveel omzet je maakt. Maar het programma waar jij het over hebt, dat is eigenlijk, je weet wat je moet doen. Want heel veel mensen hebben al een keer een business coachingsprogramma gehad of dat soort dingen. Maar je doet het niet. Dus je doet geen sales en je doet geen marketing. En waarom doe je dat niet? Omdat je niet ongeremd durft te spreken. Omdat er iets in jou zit wat niet zichtbaar wil zijn. Wat weet, ik moet X, Y en Z qua strategie doen om naar het volgende level te kunnen. Qua vrijheid, qua tijd, qua plezier, qua financiën, whatever you want. Maar dat staat op mijn to-do-lijst. En dat schuif ik iedere keer op. Ja. En op het moment dat er dan -3 euro op een bankrekening zit, dan doe ik het eventjes. Want dan moet ik wel. Ja. En daarna schuif ik het weer op. Dus Getting Grit. Grit staat ook, ik heb toen het boek gelezen, Grit. En er is ook een hele mooie video van. Grit staat voor je vastbijten en volhouden. En ook al vind je het eng, niet stoppen. Wow. En voor mij gaat het dus om een marketing en een sales challenge. Ik ben 4 maanden met mensen bezig. Op het gebied van marketing en op het gebied van sales. En iedere maand hebben we daar een challenge in. En om het een beetje leuker te maken, zijn we tegen elkaar aan het strijden in een Excel-sheet. Dat als jij denkt, potverdorie, ik heb het goed gedaan. Dat je dan Timon ziet, die het nog beter heeft gedaan. Dat je denkt, oei, ik moet weer. Waardoor je heel veel zichtbaar bent en over die angst heen komt. En ik lood ook prijzen uit. Dus een prijs voor degene die de meeste omzet heeft gemaakt. Dat is een kleine prijs. Maar een hele grote prijs voor de persoon die met die challenge het meeste zichtbaar is geweest. En dat is een echt prijs van honderden euro's. Zodat je het daarvoor doet en over die stemmetjes heen komt. Ja, superleuk. Ik ben heel erg enthousiast over.
En die prijs, dat is dus wel geld. Het is niet dat ze bij jou langs mogen komen.
Nou, het verschilt per maand. Dus de eerste maand was het bijvoorbeeld een hele mooie microfoon. Ook in het teken van nog meer zichtbaar zijn met een microfoon dat je stem beter te horen is. Deze maand is het een kick-off met mij, waarbij ik helemaal met je meekijk. Weer een andere keer kan het weer iets totaal anders zijn. Wow. Maar in het teken van business wel.
Ja. Ah, ja. Ik vind het wel een heel uniek concept, daarom noemde ik het.
Ja.
Hij is dus blijven hangen.
Ja.
Dat ik dacht, ik geef ook mijn klanten wel eens een opdracht, is het meer, maar niet een challenge, maar het is een soort challenge. Maar van, nou ja, hij maakt nu een video op stories waarbij je jezelf laat horen en dan wat technieken toepast. Maar ik vond dit echt zo grappig dat ik dacht, ja, ik kan me voorstellen dat juist het stukje consistentie, consequent, ja, zichtbaar blijven zijn, terwijl je weet dat je het moet doen en het ook een beetje spannend vindt, dat je het toch gaat doen.
Ja.
Of, en waar kunnen mensen, werk jij met mannen en vrouwen, met allebei?
Ja, ja. Ja, ik werk met allebei. Dus het Getting Grit programma is ook voor allebei. Zitten daarnaast Q&A's bij. Dat is €800 voor 4 maanden. Dus €200 per maand. Dus dat is eigenlijk echt niks. De prijzen die je kan winnen zijn meer dan dat, zeg maar. En dat vind je op www.clairbebye.nl onder mijn aanbod. En dan Getting Grit. Of je doet /getting-grit. Maar de meeste mensen vinden het fijn om even via de homepagina naar het aanbod en daarheen te gaan. Ja.
Ja, tof. En start dat ook binnenkort hier?
Want we komen iedere maand, maar dat is een goede vraag trouwens, dat zeg ik niet eens. Iedere maand begint een nieuwe challenge. Dus de challenge is altijd vanaf de eerste tot en met de einde van de maand. En dan zijn dat dus die weken en in weeknummers hebben we dus een challenge. Dus iedere week probeer je bovenaan te komen, zeg maar. En dan over die maand heen, wie dan het meeste heeft gedaan, die krijgt dan inderdaad die prijzen. Dus je kan weer instappen 1 mei.
Oké, tof. Ja, leuk. Oh, ja. Hij doet wel wat met mij. Dat is wel.
Ja, kom erbij.
Ik weet niet of ik het nodig heb, maar ik voel, oh yes, ja, leuk, weet je.
Ja, nee, het is een hele toffe groep. En er zitten ook echt ondernemers. Ik zat te kijken toen er aanmeldingen binnenkwamen. Ik zag een ondernemer die ik een keer in een ander boek heb zien staan. Ik had een boek gekocht en daar staat zij in. En toen zat ik te kijken, dacht ik, maar zij heeft gewoon bijna een miljoenenbusiness. Dus er zitten echt hele toffe ondernemers binnen. Dat ik ook dacht, wat een eer dat die bij mij komen. Ja. Je leert ook heel veel van het netwerk in de groep. Ja, ja, heel tof.
Ja, en ik denk het is echt een andere kant van het ondernemen, ja, die super belangrijk is. En ik vind het heel leuk dat ze hem even uitgediept hebben. En dat mensen nu ook weten, wat kan ik met Claire? Superleuk. Heb jij nog iets waarvan je zegt, dit wil ik nog zeggen of dit wil ik nog vragen?
Misschien wel. Ik had dat opgeschreven van tevoren met iets wat ik nog wilde doen. En ik heb ook een vraag over de stem voor jou trouwens. Wat ik vaak merk, en dat doen vooral vrouwen, is dat op het moment dat er iets gebeurt, je krijgt een appje van je vriend of je ziet iets online of dat soort dingen, dat je dan meteen andere mensen bericht van, hey, wat vind jij hiervan? Wat moet ik hiermee? Wat kan ik hiermee? En in het thema van ongeremd spreken dacht ik wel, wat nou als we allemaal een challenge voor onszelf doen, dat we minstens een uur moeten zitten met de kwestie waarover we iets hebben, zelf een mening vormen, kijken wat onze innerlijke stem zegt. Ja. En vanaf daar kan je natuurlijk aan iemand anders vragen, wat vindt hij er ook van? Maar wat ik vaak merk is, er gebeurt iets op businessniveau met een klant, met een relatie, met whatever. En meteen worden er mensen gebeld en geappt voor advies, zonder dat je je eigen, en dat vond ik heel erg met ongeremd spreken, luister nou eens eerst potverdorie eens naar wat je zelf ervan vindt. Ja. Want ik zie zoveel mensen actie nemen dat ik denk, dit heb je ingefluisterd gekregen van Piet Jan waar je bevriend mee bent. En dat vind ik zo zonde. Dus dat is denk ik wel voor ongeremd spreken eerst even in stilte, zodat je weet wat je zelf vindt. En Mooi. Dan kan je dat weer delen met anderen. Ja, en voor jou, dat zei ik natuurlijk in het begin, altijd als ik geïnterviewd word of Q&A's heb, en ik vind hem nu trouwens best wel meevallen, krijg ik zo'n... zo'n... Ik moet mijn keel om de 3 minuten schrapen.
Ja. Ja.
Wat is daar de reden van? Is dat zenuwachtig? Is dat, wat kan je daarmee?
Ja, goeie vraag. Het is denk ik zo dat... kijk, wat veel mensen zich niet realiseren is... je stembanden, dat zijn hele kleine spiertjes. Van, nou, bij vrouwen 17 millimeter, bij mannen ongeveer 22. Iets daartussen. Dus dat is piepklein. En op het moment dat je moet presteren... en wat wij nu doen, zo'n interview, is ook presteren. Dus dat doet iets met je. En dat zorgt ervoor dat je het ook goed kan. Dat je een goede focus hebt, dat je een mooi verhaal kan vertellen... Maar dat geeft ook een heel klein beetje spanning in je lichaam aan al je spieren. Ja. En omdat die spiertjes zo klein zijn, op het moment dat die maar 1 millimeter even gespannen raken, beweegt het hier niet zo lekker. En dan voel je dat. En dat neem je waar en dan voel je, het is hier niet lekker. Of je stembanden bewegen niet lekker. Dus dan voel je juist een beetje slijm zitten. Dus wil je gaan kuchen. En kuchen droogt het een klein beetje uit. Dus dan blijf je soms in zo'n kuch.
Ah ja.
Op het moment, wat ik heel helpend vind, is als ik voel dat ik stress heb. Ook bijvoorbeeld voor spreken op een podium. Hè, dan hebben we dat ook als je dat doet. Maar dit is ook al hè, een podium waar we op staan nu. Ja. Dan kan je ook denken, oké, ik voel een beetje stress. Dat is normaal, want daardoor kan ik een supermooie focus hebben nu. Om... mijn verhaal goed te doen, om goed antwoord te geven. In mijn geval, om te onthouden wat jij zegt en daar weer op door te kunnen gaan. He, dus die focus is super belangrijk. En dan kan je voelen, oké, dat voel ik even hier. Wat ik mag doen is of een slokje water, of gapen, als niemand kijkt, he, voordat de camera aangaat. Als je hier gaat.
Oh, ik wil het meteen ook doen.
Dan ontspannen, dat zijn jouw spiegelneuronen weer, he, dat je meteen meedoet. Dan ontspant het weer. En wat je zelfs kan doen is een beetje hier die spieren, als je dat van tevoren hebt, om de beurt, eventjes een beetje kneden hier aan de zijkant. Dus die spieren zijn soms overspannen. En als deze erg gespannen zijn, dan is de boel van binnen nog meer gespannen. Dus als die buitenspieren meer ontspannen zijn, en dat krijg je ook door gapen, dan gaat het hier makkelijker trillen. Dus dan heb je er geen last van. Op het moment dat je denkt, oh, ik voel mijn stem, zie je wel, nu gaat het niet. Oh, ik ben gespannen. Wordt alleen maar erger.
Ja, dan wordt het alleen maar erger. Ja, interessant. Dus dan zit er ergens toch spanning. Want bijvoorbeeld met Q&A's, ik heb het al zo vaak gedaan, dat ik soms denk, waarom voel ik dat nog steeds? Maar dat is wel interessant, dat er dan dus ergens doen. Nog steeds... Ja,
ja, maar ja, ook zo van, je stapt eventjes uit je normale situatie. En daardoor kan je je ook beter focussen. En als jij een Q&A hebt, je weet niet wat voor vraag je krijgt. Dat heb ik tenminste. Dus dan is het wel altijd even, welke vragen zal ik krijgen? Krijg ik überhaupt wel vragen? Als ik nou geen vragen krijg, ga ik dan zelf een soort masterclassje geven? Hoe ga ik dat dan aanpakken? Ja. Waar ga ik het over hebben? Of zo. Dat doet allemaal iets met je lichaam. En dat is oké.
Ja.
Op het moment dat je weet van, oké, dat gebeurt en dat is oké, neemt de spanning ook makkelijker weer af.
Ja, super interessant.
Leuk vraag. Dat is voor iedereen heel mooi. En ik wil nog even jouw stukje wat je zei. Ik denk inderdaad over die innerlijke stem. Daar hebben we het nog niet heel veel over gehad in dit gesprek. Wel in andere gesprekken. Want ik denk dat dat juist ook bij ongeremd spreken is. Luisteren naar je innerlijke stem. En als je daar naartoe kan, wat jij net ook zei, hoef je geen raad van anderen. Dan weet je zelf het antwoord. En dan hoef je dus niet te vragen aan anderen. Alleen... dat proces is soms best lastig om te leren. Ja. Ik weet het zelf. Ik heb zelf het antwoord.
Ja. Ja, de meeste mensen doen het daarna. Dus dan hebben ze iedereen's mening gehoord. En dan denken ze, wat wil ik dan zelf? Maar dan weet je het niet. Want dan heb je al te veel input gehad.
Ja, zeker. Dat is mooi. Maar ik vind het ook al op iets kleins. Weet je, als ik in een winkel sta. Als iemand nou tegen jou, dan vraag je aan de verkoopster bijvoorbeeld, vind je het leuk staan of niet? Dan is het toch eigenlijk al een antwoord voor jezelf.
Ja, true.
Ja, wat kan het nou schelen wat zij ervan vindt? Vind jij het leuk of niet?
En ze zal altijd zeggen, prachtig.
Ja, kopen. Dan doe ik het juist niet, of zo. Ja. Leuk, Claire. Nou, ik vind het heel leuk dat ik je beter heb leren kennen vandaag. En, ik
ja, thanks.
Ja, onze televisieshow. Ik vind het echt een televisieshow geworden, dit summit. Alle kijkers, ja. Ik dank je heel erg voor dit gesprek.
Ja, dank je wel.
Ja, en dan zien we elkaar een volgende keer. En voor de rest ook tot een volgende aflevering.
Dank je wel.
Doeg!